Goedemorgen allemaal. Deze stralende herfstdag. Het is hier alsof de afwas voor het feest komt, hè? Deze dagen. Gisteren bewolkt en somber en jachtig. Stormachtig. En nu de sereniteit van een prachtige herfstdag. Zijn er vragen? Oh ja, die drie buigingen bedoelde u.
Nou, ik heb de vraag niet gehoord.
Alsof er een intentie, een bedoeling is van de drie buigingen.
Oh ja.
Buigen is natuurlijk iets heel belangrijk in het spirituele leven, altijd. Zie je in alle tradities, hè? Buigen. Hè? Wat is dat? Het is gewoon het buigen van de wervelkolom, dat is het meest eenvoudige. Hè? Het is een gymnastische oefening, zeggen dat dat ook erg gezond is, dat buigen. En je kunt daar een betekenis aan geven. Maar dat is voor u. Hè? En je kunt, veronderstel dat je christen bent, ik eer vader, zoon, heilige geest. Hè? Als je boeddhist bent, Boeddha, Dharma, Sangha, hè? 3 is 1, hè? Dat is iets heel moois. Maar je kunt dat ook persoonlijk invullen. En soms, in sommige sessions vroeger deed ik dat, dan deden we veel meer buigingen. En dan, bijvoorbeeld, dan zei ik bijvoorbeeld, we buigen voor ons verleden. Ook al is dat pijnlijk, we accepteren zoals het is. Ik buig voor mijn situatie zoals ze nu is. En ik buig voor wat de toekomst brengen zal. Ik weet goed en kwaad, ik buig daarvoor. En zo kun je dat uitbreiden. Ik eer mijn familie. Ik eer mijn geboortegrond. Ik eer deze cultuur. Met al zijn falen en zijn pijnlijke dingen, maar het is mijn cultuur. Ik ben daarin geboren, dat is mijn omweld. Ik buig voor, en zo kun je dat uitbreiden, ik buig voor mijn vrienden. Voor alle mensen die met mij verbonden zijn in de Sangha. Voor alle mensen die met mij op weg zijn. Voor alle mensen waar ik het moeilijk mee heb. Voor alle mensen die mij onderricht hebben gegeven, leraren, en er waren er goede bij en slechte, maar ik buig daarvoor. Ik buig voor mijn spirituele lineage, ik buig voor mijn... En zo doe ik dat soms, 99 keer bewijzen, dat is een goede oefening. Dat is echt zoiets van, buig, eer dat. Hè? Eer jouw situatie zoals ze is. En dat is eigenlijk een heel mooie oefening, vind ik. En men ziet dat in allerlei... Dus in het Grieks de proskuneisis. Dus eigenlijk als er in het Hebreeuws of in de Griekse Bijbel staat en Abraham aanbad de Heer, dan staat er eigenlijk dat hij boog. Dat is alles. Niet dat hij dan iets zegt of mentaal iets doet. Hij gewoon, hij buigt. Dat staat recht in het Hebreeuws. Dus dat buigen is al voldoende. Dat is een soort stille eerbied voor... Buigen is belangrijk. Ik heb het misschien al eens verteld. Zoals u al weet, ik ben jaren monnik geweest. Hè? 50 jaar. En dan ben ik eigenlijk nog in mijn hart. Maar goed, wij buigen heel veel. Hè? Hier zei de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat vond ik altijd mooi om te zien. De gasten kwamen in het koor. Hoe dat die dat oploste, dat buigen. Wat is er mooier dan... Uzelf ontledigen, uw ego loslaten en buigen. Er waren mensen die dat niet goed konden. Die dat... Denk aan een rector van een bepaalde universiteit die bij ons was te gast. En die verlengde zijn voorkant. Die maakte zich groter in plaats van... Want boog heel de gemeenschap boog en hij bleef zo staan. Prachtig is dat, hè? Als uitdrukking van wat bezielt jou. Hè? Waar sta jij? Of ben je inderdaad... Ik vind buigen heel belangrijk. Maar doe dat in je eigen devotie. Hè? Er zijn groepen waar ik niet buig. Hè? Als we in de remonstrantse kerk zitten, dan buigen we bijvoorbeeld niet. Maar het is eigenlijk heel fundamenteel, vind ik. Buigen. Dat is maar een korte beschouwing. Maar vul dat zelf in. Hè? Eer vooral geëerd natuurlijk altijd het goddelijke of het oneindige licht of het, hè, wat dan ook. Hè? Buig voor uw kinderen, buig voor uw kleinkinderen. Dat is prachtig. Hè? Buig daarvoor. Het zijn Boeddha's. Oké. Nog een vraag? Margreet.
Ik heb een vraag over de betekenis van de touw. Ik heb altijd begrepen dat de touw de weg is.
En ja.
In de sutra is het zoveel meer.
Juist. Nou, dat is een mooie vraag. Dat is natuurlijk, dat zou een... Hè, er zijn boeken... Touw is inderdaad oorspronkelijk het teken, hè, is weg. Dat is natuurlijk al belangrijk. Hè? Als wij in het Westen aan het ultieme denken, hè, wij denken in zijnscategorieën. Hè? Het absolute, wij denken in het zijn van de zijnden. Hè? Om het zo maar eens filosofisch, metafysisch te zeggen. En dat leerden wij in de tijd, als we filosofisten zijn, niet leuk. Het zijn van de zijnden, dat de zijnden zijnden doet zijn. Hè? Dat was het formeel object van de metafysica. Volgens Pater de Petter, trouwens een hele goede filosoof hoor, maar het zijn van de zijnde dat de zijnde doet zijn. Maar dan is het altijd iets, dat is natuurlijk, het zijn is geen ding, hè, maar dan hebben wij altijd de neiging om dat te verdingligen. Het is een iets. En zo denken wij een beetje. Wij hebben een essentialistische filosofie opgebouwd. Sinds de oude Grieken en Plato en Aristoteles enzovoort en Thomas van Aquino. Okay. Dat is zo. Terwijl in het West, in het Oosten, als ik het goed begrijp, en corrigeer me als... De Tao is... Ereignis is gebeuren. Het geschiet. Het manifesteert. Het toont zich. Het is weg. Het, in die zin, weg is het... Hetgeen dat... Er zit een dynamiek in. Hè? Dat is natuurlijk in een goed begrip van het christendom is dat ook zo, hoor. Maar hè, dus de logos is ook hetzelfde eigenlijk. Hè? Dat is ook de weg, de waarheid in het leven. Het is ook weg. Het is ook hè? Zoals de dingen gebeuren. De wetmatigheid, de diepe wetmatigheid van de dingen. Hè? En... Maar Tao is inderdaad wel het absolute, maar als, zoals het, ja, het is ongemanifesteerd, maar het is ook het gemanifesteerde. Dat is weer die drie, ja, in de relatie tussen beiden. Hè. Dat is altijd die drie, dat is Boeddha, Dharma, Sangha, Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is altijd die drie is één. Hè. Dus het gebeurt, het is ongemanifesteerd, het toont zich in yin en yang, in reizen en dalen. Een golf reist en die valt. Het feest is gebeurd en de afwas is daar. Het is altijd het... Dat is de dynamiek van de dingen. En dat is ook Tao. Maar Tao... Er zijn boeken over vol geschreven. Hè? En, een mooi begrip eigenlijk. Het leuke is als de Zen dus naar... Liever het boeddhisme, er was nog geen Zen. Boeddhisme naar China kwam. Dan vonden ze de Taoïstische leer. En die hebben ze gebruikt gewoon omdat dat zoiets... heel fundamenteel zijn. En de vroegste geschriften van Zen kan men niet zien of dat die boeddhistisch of taoïstisch zijn. Dat is, die spreken over Tao, niet over Boeddha natuur. En ja, weg is natuurlijk ook hetgeen dat wij moeten doen. Hè? Zijn wijze van spreken is ook het hè, om het christelijk te zeggen, wat... De navolging van Jezus heeft getraind wat je als mens moet leven. Dat is ook, er is ook een wetmatigheid van de dingen, zo moet ik het doen. Hè? Maar het is ook meer. Het is dat begrip van taal. Nou ja. En als je het niet begrijpt, is het uitstekend. Want er is in wezen, dat is niet een, het is niet een concept, hè? Dat is erg belangrijk. Maar het is een goede vraag, Margriet, maar het is, zou vele uren cursus geven om daar een beetje in de nabij te komen. En dan heb je nog het heel vervelende. Je hebt dus het klassieke Taoïsme, de Tao Te Ching, en je hebt er verschillende oude, antieke prachtige geschriften in het Chinees over de Tao. En je hebt het modern Taoïstisch, Taoïsme. Dat je dat vindt in China, dat behoorlijk shamanistisch is en, nou ja, en ook nou merkwaardig, zal ik zeggen. Hè? Met allerlei krachten en geesten en een idee van onsterfelijkheid die ze dan, naar mijn gevoel, niet goed begrepen hebben vanuit het klassieke Taoïsme. Hè? Dan wordt het lichamelijke onsterfelijkheid. En dan gaan ze die langlevendheid is dan het doel en dan wordt het iets, dan wordt het, nou ja, een inflatie, denk ik. Maar goed. Maar het is een goede vraag, maar een niet eenvoudig antwoord.
Ik heb nog één vraag aan toe te voegen. Ik heb het met u gehad over Spinoza.
Ja.
En die heeft het over substantie.
Juist. Oké. Okay.
Mag ik daarmee?
Ja, inderdaad. De natura naturans, de substantie, dat is inderdaad Spinoza, is daar heel dichtbij. Klopt, ja. Uitstekend. Ja. Dat is trouwens een, ja. Ik ga niet over filosofie, maar het is een geniale denker, naar mijn gevoel. Hij heeft iets gevoeld van het, waar het om gaat. Ja, precies. Deosive substantia sive natura, dat is het eigenlijk een beetje, ja. Ja. Oké, nog iets? Ik vond in mijn papieren vond ik een oude fotocopie, ze is soms niet goed leesbaar. Maar die, naar mijn gevoel, een uitstekende illustratie was van feest en afwas. En dat is toch misschien leuk om dat met jullie te delen. Het is een ervaring van een collega van mij, van een Amerikaanse zenleraar. En die beschrijft wat hem overkomt. Zowel het feest als de afwas. En ik zal het u voorlezen in mijn slecht Engels en vertalen, hè. The week-long meditation of a Zen session was always very intense for me. Een wekenlange Zen-sessie was altijd heel intensief voor mij. I feel a deep emotional release and strong memories would come up as if I were in a birth process. Ik voelde dus een emotionele ontlading en sterke herinneringen kwamen op alsof ik in een geboorteproces was. En dat is iets dat we allemaal, als we wat langere session doen, wel kennen waarschijnlijk. Hè? Wij komen met ingepakte emoties die we hebben moeten inpakken om verder te leven, om te functioneren. En dan kom je in de stilte en dan een release, hè? Dan komen ze en dan beginnen te tranen. En sommige dagen zijn er alleen maar tranen. Omdat al die pijn die komt dan naar boven. En die mogen dan voelen en kunnen voelen. En emotional release en strong memories. En dat is iets dat ik ook natuurlijk uit ervaring ken. Als ik veel en lange sessies deed, dan ga je toch dromen. Mijn god, je droomt heel de wereld bij elkaar. Hè? Dat is, sommige mensen dromen dan juist heel weinig. Maar sommige mensen, dan hangt ook aan van de psychische bouw. Het is ongelooflijk wat een films er allemaal voorbij komen. Hè? Strong memories. Strong pain and physical catharsis. Sterke pijnen en een fysische catharsis, een reiniging, een zuivering. Hè? Er zitten al een blokkades in mijn spieren, want dat is mijn, en dan komen die los en dan is er ook een soort fysieke catharsis. This would carry over weeks when I went back home. En als je zo'n lange sessie doet en je gaat terug naar huis, dan gaat dat proces door, ook als je niet meer intensief zit. Dat gaat door voor weken. Is er die emotionele release en die catharsis. This session began the same way. Deze sessie begon op dezelfde wijze. During the first days, I struggled with powerful emotion and the release of energies coursing through my body, and each time I saw the master, he would sit there like a rock, his presence steadying me like a rudder in a dark, turbulent seas. Dus de sessie begon op dezelfde manier. In de eerste dagen vocht ik met dus krachtige emoties en ontladingen van energieën die door heel mijn lichaam liepen. En iedere keer dat ik naar de meester ging, zat hij er als een rots. En hij was als een soort roer om de juiste richting te houden in die stormachtige zee. Prachtig beeld, vind ik. I felt as if he was, ja. Dus, his presence steadying me like a rudder in a dark, turbulent sea. I felt as if I was dying or breaking apart. Ik voelde dat ik doodging of dat ik in stukken viel. He urged me to sink into my koan. To let, en dan kan ik het ouderlijks lezen, to let myself go completely to do it. I couldn't tell where my life began or left off. Hij spoorde mij aan om volledig in mijn koan te verdwijnen. Hè? En ik kon niet meer vertellen waar ik begon en waar ik ophield mijn leven. Daar had ik een pennetje voor nodig om dat over te schrijven. Anders kon ik er niet meer aan uit. Hè? And then a surprising sweetness began to seep in. Prachtig, hè? En toen was een soort lieflijkheid die begon in te sijpelen. I saw three young birch trees out the window. Ik zag drie jonge berken buiten door het raam. And they were like my family. En ze waren alsof ze familie van mij waren. I could feel myself go and stroke their smooth bark. And I become a tree touching myself. Ik kon ze als het ware hun zachte bast voelen en ik was als een boom die zichzelf voelde, die zichzelf aanraakte. My meditation filled it with light en mijn meditatie begon zich te vullen met licht. I had felt bliss before, big waves of it in some retreats, after my body pains opened up. Ik had dat meer ervaren, die zegening. Hè, die zegen. Hè. Dikke golven, grote golven. In sommige retreats, in sommige sessions. Nadat de pijn van mijn lichaam opened up. Zich had prijsgegeven, als het ware. But this was different. Maar deze keer was het anders. All struggle stopped, and my mind became luminous, radiant, vast as the sky, and filled with the most delicious scent of freedom of awakening. Maar nu was het anders. De strijd stopte, en mijn geest werd lichtend, stralend, ruim als de lucht, als de hemel. Gevuld met de meest exquise geur van vrijheid en wakker worden. I felt like the Buddha sitting effortlessly hour after hour, held and protected by the whole universe. Ik voelde me gelijk een Buddha, zonder zitten, zonder inspanning, uur achter uur, held and protected by the whole cosmos. Dat vind ik omarmd en beschermd door de hele kosmos. I lived in a world of unending peace and unspeakable joy. Ik leefde in een wereld van oneindige vrede en onuitsprekelijke vreugde. The great trusts of life were so clear The way grasping is the cause of suffering. De grote waarheden van het leven waren zo helder. Hechten, grijpen. Hè? Grasping is the cause of suffering. Grijpen is de oorzaak van lijden. That by following the small sense of self, the false ego, we run around like a petty landlord squabbling over nothing. Prachtig beeld is dat. En dan, dus het grijpen, het willen, iets willen, dat is de oorzaak van ons, van ons lijden. That by the following the small sense of self, als je de enge ego-dingetjes volgt, the small sense of ego, we run around like a petty landlord. Daar lopen we gelijk een zielige huisbaas. Hè? A petty landlord squabbling over nothing, die ruzie maakt over niks. I wept at all our necessary sorrows. En die begon te wenen over al onze onnodig lijden. Er is zoveel onnodig lijden, dat is natuurlijk zo. I wept, vind ik heel mooi. I wept at all our unnecessary sorrow. Then, for hours I could not stop smiling and laughing. En dan voor uren kon ik niet stoppen met glimlachen en lachen. I saw how perfect it all is. Ik zag hoe volmaakt het allemaal is. How every single moment is enlightenment, if only we open up to it. Dat elk apart moment verlichting is als we maar open zijn voor dat. For days I rest in this timeless utter peace. Dagen verbleef ik in deze onuitsprekelijke vreugde. Tijdloos. My body floating. Alsof mijn lichaam zweefde. My mind empty. I would wake up and waves of love and joyful energy would stream through my consciousness. Als ik wakker werd, waren er golven van liefde en joyful energy would stream through my consciousness. Stroomde door mijn bewustzijn. Then, insights and revelations came, one after the other. En toen kwamen er als het ware openbaringen en inzichten, de een na de ander. I saw how the stream of life unfold in patterns that we create as the flow of our karma. Ik zag dus hoe dat de stroom van het leven zich ontvouwde in patronen dat wij zelf stichten, dat wij zelf scheppen hè, door onze daden, door ons karma. I saw the whole idea of spiritual renunciation as a kind of a joke. Dit vind ik ook mooi. Ik zag de idee van spirituele onthechting als een soort grap, weet je wel. Ja, als een kind of a joke. Trying to make oneself let go of ordinary life and pleasures. Dus proberen uzelf vrij te worden van gewone genoegens en ordinary. Trying to make oneself let go of ordinary life and pleasure. In fact, Nirvana is so open and joyful. It's so much more than any of the small pleasure we grasp after. I don't renounce the world. You gain the world. Dat is prachtig. Ja. Hij zegt dus, alle die kleine genoegens waar wij achter grijpen, waar we voortdurend achter op zoek zijn, die zijn zo onbeduidend. Nirvana is so open and joyful. It's so much more than our small pleasure we grasp after. You don't renounce the world. Je verloochent de wereld niet. Je wint de wereld. You gain the world. Dat is een. Dus die man heeft dus een goede sessie gehad. Dat is alles. Niks bijzonder, hè? Het gevaar van zulke teksten is dat je denkt dat je dat ook moet. Dat is niet zo. Oefenen is genoeg. Dus dat is zijn leven. En dan het volgende hoofdstuk van dezelfde man. Dus de afwas. Some months after all this ecstasy came depression. Along with some significant betrayals in my work. En dat is wat er dikwijls gebeurt, geloof me. Een paar maanden later kwam de depressie en verraad op mijn werk. En dat is, nou ja, het pijnlijkste wat je meemaakt, dat is dat je verraden wordt. Door vrienden die je denkt vertrouwd en waar je alles en op aan toe vertrouwt. En plots worden dat vijanden. Dat is zoiets onbegrijpelijk. Maar dat gebeurt onvermijdelijk. Het is met Jezus gebeurd, waarom zou het met ons niet gebeuren? Betrayal. Verraad. I had continuous trouble with my children and family too. Ik had dus, en dat is altijd een ongeluk, komt nooit alleen. Hij wordt dus verraden op zijn werk, maar hij heeft voortdurend last met zijn kinderen en zijn familie. Dat is altijd, komt allemaal samen. Hè. Dat is ook een wet. De wet of Murphy, kent u wel. Hè. Boterham bevalt het met het belegde deel op de grond. Is niet waar hoor, maar in ons gevoel is dat zo. Hè. I had continued trouble with my children and family too. Oh, my teachings were fine. Hij is ondertussen dus zijn leraar. En hij kon prachtige specials geven. Hij kon prachtige... My teachers were fine. Die waren echt goed. I could give inspired lectures. Ik kon geïnspireerde voordrachten houden. But if you talk to my wife... She'll tell you that at some time past I become grouchy and as impatient as ever. Maar als je het aan mijn vrouw vraagt, dan zal ze u vertellen dat ik knorrig was gelijk vroeger en ongeduldig. Grote zijn leraar, ja, ja. Dat was. I knew that his great spiritual vision was the true. Ik wist dat deze grote visie de waarheid was. Dat weet je voor altijd. Dat is zo is de wereld. Dat weet je. Maar de energie en de vreugde die eruit komt, er kunnen niet voorbij. Ja. I knew that his great spiritual vision was the true. And it was underneath. Onder, hè. Onder de oppervlakte bewijzen, onder de grond, was het nog altijd aanwezig. Dat gaat nooit weg. Want je weet. But I also recognized how many things didn't change at all. Maar ik moet dus ook erkennen dat veel van de dingen niet veranderd waren. Als ik vroeger een ezel, dan ben ik nu een verlichte ezel. Dat is wel belangrijk hoor. Ik kan nooit... Dus, kent u Ramdas? Kent u die? Mm-hmm. Ramdas, ik vind dat een van mijn... Ik heb daar een zwak voor. Man was dus professor in Harvard. Hij was een intellectuele Jood samen met Timothy Leary. En weet je wel, psycholoog. En had een geweldige positie aan de universiteit. Maar gingen experimenteren met bewustzijnverruimende middelen, LSD en zo. En nou ja, hij moest van de universiteit weg. Maar niet wat hij dan deed, dat vond ik zo mooi. Hè. Dus Ram Dass, die ging daarna, na die ervaringen met de drugs, ging die serieus trainen in India als Samdhiaals en als thuislozen. En heeft bij grote goeroes geweest. En kwam terug als een goede leraar, vind ik. Hè. Hij heeft altijd iets van zijn Joodse humor bewaard, maar ook... En ze vroegen hem, hè, van, na uw grote ervaringen in India, hè, ben je nu getransformeerd als persoonlijkheid? En hij zei, nee, zegt hem. Ik ken al die en mijn neuroses beter. Ik ben echt een kenner van mijn neuroses, zei de Sansen. Ik vond het heel mooi, ja. But underneath, but I also recognized that many things didn't change at all. Ik herkende ook dat vele dingen niet veranderd waren. To be honest, my mind and personality were pretty much the same. And my neuroses too. Perhaps it's worse. Because now I see them more clearly. Misschien is het erger geworden omdat ik het nu heel duidelijk zie. Als je dus het bewustzijn niet verlicht is, dan zie je de vuiligheid in de hoeken van de kamer niet. Hè? Maar als er helder licht is, dan zie je alle stof hebben en zie je alle vuiligheid en zie je alle rommel. Hè? En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Hè? Je ziet meer wat er op te ruimen is. Hè? Je ziet weer wat er allemaal af te wassen is. Ja. Perhaps it was worse because now I see them more clearly. Here were these cosmic revelations and still need therapy just to sort out the day-to-day mistakes and lessons of living a human life. Er waren die kosmische openbaringen, maar ik had toch nog psychotherapie nodig om bepaalde dingen uit te zoeken en uit te sorteren van mijn dagelijks leven. Ja. Dat is afwas, hè? Nou, dat is niks bijzonder natuurlijk, hè? Wat hier in het groot en hè, dat gebeurt natuurlijk in ons leven allemaal. Hè. We hebben tijden van inderdaad vrede en veiligheid en oh, alles klopt. En, hè, en er is goede energie en daarna de golf hoep en dan valt die golf en dan ineens is alles weer. Hè. Dat is normaal. Hè. Dus de grote mystici, gelijk Sint-Jan van Kruis, die spreken over de donkere nacht. Hè. En Johannes van Kruis wist waarover hij sprak. En die donkere nacht, hè, dus vroeger kon je genoegen vinden in bijvoorbeeld mooie rituelen, in mooie muziek, in uitgaan en zo. En dat, de zintuigen worden gelouterd, dat werkt allemaal niet meer. De donkere nacht van de zinnen noemt hij dat. Alle dingen waar je vroeger gezellig uit eten en zo, en je denkt, oh, mag ik hier weg? Hè? Dus al die dingen waar je vroeger lol in had, die werken niet meer. Hm? Maar dat is nog niet het einde. Dan komt de donkere nacht van de geest, die veel ingrijpender is. Hm? Waar je het geloof en de zekerheden en de metafysica, waar je zo vast in vertrouwde. En waar je ook echte troost aan had en steun. Alles valt weg. Hm? Is dat wel zo? Hm? En dat is natuurlijk een... Hm? Ook dat is niet het einde van het verhaal, uiteraard, hè. Dus dit. Hè, dus dat is zo'n soort. Hè, dus je hebt de doorbraak, je hebt dan de nachten, die heel pijnlijk en reinigend zijn en die ons nederig maken. En daar komt het op aan. Hè. Niet dat wij denken dat we iets zijn. Dus dat, hè. Trappen van nederigheid noemt Benedictus dat. Hè. Dat is waar het om gaat. Hè. Op het einde staan we, hè, niet meer van voor in de kerk met de fariseer, maar van achter met de tollenaar. Hè. Dus we blijven, dat is belangrijk. Wij moeten nederige, dienstbare mensen worden. En dan kan er natuurlijk weer een totale verzoening zijn. Dat gebeurt ook. Dan is er een soort zekerheid die terug bovenkomt en die u draagt. En waar je in vrede leg ik mij neer en ik slaap en ik sterf. Oké, het is oké om dit los te laten. En dat is mogelijk. Maar niet denken, ik heb nu een goede session gehad en dan is het altijd. En dan is er iets mis met mij als ik nu terug knok en ploeter. Ploeteren en knokken is menselijk. Hè? En nu en dan, wat zegt men in het Hinayana, zegt men dat in het Indiaanse boeddhisme. Je daalt af in de stroom en je gaat eruit. In de stroom ben je helemaal naakt, hè. Prachtig, helemaal alles spoelt af en helemaal puur. Nou, prachtig beeld, denk aan de icoon van de doop van Christus. Zo, ja, allemaal, helemaal, ja. Prachtig, de hemel is open, jij bent nacht, wauw. Maar dan moeten we uit de rivier, terug naar het dagelijks leven. Met al zijn strijd en zijn dualiteit en zijn verwarring en zijn... En niet begrepen worden en niet en zo, al die dingen die erbij horen. En dan moet je terug de rivier in. Je moet terugkeren. Blijven oefenen. Niet die ervaringen zijn belangrijk. Ach, sommige mensen krijgen ze. Maar het is voor ons allemaal, we hebben allemaal datzelfde bewustzijn dat stil, oneindig en grenzeloos is. En puur. En soms mogen we dat bewust zijn. En soms verliezen we dat. Soms zijn we echt kinderen van God en soms weten we het niet meer. Maar we moeten terugkeren, terug de stroom in. Altijd terug de stroom in. eruit en erin. Uit en ingaan. God beoede ons uit en ons ingaan. Dat we gaan in en we gaan uit. En op beide rust zegening. Want die nacht is de echte leerschool. Ach, die verlichting. Bah. Bah. Tuurlijk, ze is prachtig. Maar de echte leerschool is de weg naar beneden. Is de weg naar de nederigheid, naar de dienstbaarheid. En als meditatie daar niet op uitloopt, dan is er een soort inflatie met alle gevaren van dien. En dat moet ik jullie niet vertellen, de wereld is er vol van. Hè, van misbruik van religie op alle gebieden. Is toch gruwelijk. Is toch gruwelijk. Echte mensen worden terug dienend en anoniem en op de markt.
Elf uur, dan mag
ik. Ik ben de tijd kwijt.